We vertellen elkaar waarschijnlijk vanmorgen weinig nieuws als we zeggen dat de Bijbel een boek is waarin heel veel mensen voorkomen. Mensen die eigenlijk niet eens zo verschillen van u, van jou of van mij. Mensen die wij ook in ons dagelijks leven zouden kunnen tegenkomen. Kom je in de Bijbel mensen tegen die van zichzelf eigenlijk een heel sterk karakter hebben. Die overal invliegen. Die zich makkelijk in het openbaar bewegen. Mensen die van nature leiders zijn. Krachtige persoonlijkheden. Ik denk dan aan Petrus, of anders wel aan Paulus. En vaak zijn dat de mensen waarvan je in de Bijbel leest dat ze door Gods geest in toom gehouden moeten worden. En dat ze moeten leren dat elke geestdrift niet heilige geestdrift is. Maar deze groep van mensen, mensen waarvan je van tevoren eigenlijk verwachtte dat ze ook in de Bijbel op de voorgrond zouden treden, kom je in de Bijbel ook een hele andere groep mensen tegen. Het zijn eigenlijk mensen die het liefst op de achtergrond hadden willen blijven. Het zijn mensen die liever toekijken dan dat ze zelf actief ergens aan mee zouden doen. Daar schrikken ze voor terug. In gezelschappen hoor je nauwelijks. Daar zijn ze te schuw voor. En het liefst duiken ze weg achter de brede en veilige rug van iemand die onverantwoordelijkheid kan dragen. En toch worden ook deze groep mensen door de Bijbel in de schijnwerpers gezet. En dat is wat de Bijbel eigenlijk tot zo'n uniek en fantastisch boek maakt. Zeker als je de Bijbel vergelijkt met andere boeken en geschriften uit dezelfde tijd. Of met de verhalen die wij in de kranten en geschiedenisboeken kunnen lezen. Want daarin gaat het bijna alleen maar over een andere groep mensen. De sterke mensen. De mensen met de sterke karakters. De sterke schouders. Die onvermijdelijk toch op de voorgrond zouden kunnen staan. Maar in de Bijbel is dat juist niet zo. En dat is in dat opzicht een heel uniek boek. Uniek omdat het boek van God is. En die gaat zijn eigen gang. En die schrijft zijn eigen geschiedenis. Niet alleen de geschiedenis van toen, van de Bijbel, maar ook de geschiedenis van het heden, van het nu. Mensen die zich anders het liefst in de grijze massa hadden willen verstoppen. Ik denk aan een figuur als Saul. Mensen die eigenlijk maar een hele lage dunk van zichzelf hadden. Ik denk aan een figuur als Mozes. Juist zij worden door God als het ware uit die anonimiteit weggeroepen. Uit hun zelfgekozen isolement. En ze krijgen van hem een positie of taak toebedeeld waar ze van tevoren niet eens van hadden durven dromen. En dat zegt iets over wie God is. De God van de Bijbel. Dat God een God van genade is. God duldt ons mensen niet slechts. We krijgen niet van het plaatsje toebedeeld wat nog overschiet. Maar God verheft mensen. God richt mensen op. Voor God zijn we geen concurrenten. Want als we dat wel zouden zijn geweest, dan had hij zich alleen maar hoeven te bemoeien op diegene onder ons die het te hoog in de boel was geslagen. Maar God houdt zich ook met die andere groep mensen bezig. Mensen die in de verste verte geen hemelbestormers zijn. Mensen die zich nietig, die zich waardeloos voelen, die horen er van hem ook bij. Hij roept ze erbij en geeft ze een taak. Deze karaktertrek die God zo geweldig maakte, moest ik denken toen ik in de Bijbel zo het een en ander aan gegevens verzamelde over de figuur Timotheus. Want dat is degene die in het Bijbelgedeelte wat we met elkaar hebben gelezen als eerste aangesproken wordt. Die gegevens kun je halen uit handelingen en de hier en daar verspreide stukjes informatie uit de brieven van Paulus. En als je die gegevens dan als puzzelstukjes bij elkaar legt, dan krijg je eigenlijk bij elkaar een heel erg beeld van wie Timotheus nu eigenlijk geweest moet zijn geweest. Wie Timotheus nu geweest was. En dan vallen er drie dingen op. In de eerste plaats dat Timotheus op het moment dat deze brief geschreven is, nog behoorlijk jong moet zijn geweest. Niet zo jong als toen hij door Paulus meegenomen werd op zijn zendingsreizen. Maar nog wel zo jong dat hij naar de maatstaven van zijn tijd eigenlijk nog steeds niet vol meetelde. Hij was van jaren 35. En als het erop aankwam, werd er niet naar mening gevraagd. En kon hij zelfs maar beter zijn mond houden. Niet voor niets moet Paulus daarom in zijn vorige brief schrijven: niemand schatte u gering vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar niet alleen zijn leeftijd zat Timotheus niet mee. Het schijnt ook dat hij niet zo'n sterke gezondheid gehad moet hebben. Want in de vorige brief kunnen we ook lezen dat Paulus Timotheus aanraadt om een klein beetje wijn in plaats van water te drinken in verband met zijn maag en andere voortslepende kwalen. Maar wat misschien nog wel het meest in het oog springt, is het karakter van Timotheus. Onzeker. Iemand die gauw ergens door afgaat. Paulus moest aan de gemeente van Korinthe schrijven: wanneer Timotheus komt, zorg ervoor dat hij niet door u afgeschrikt wordt. Zwak. Niet iemand die van nature gezag uitstraalt. Want Paulus schrijft: laat niemand hem geringschatten. En misschien had hij zelfs de neiging een klein beetje neiging om voor zijn verantwoordelijkheden weg te lopen. Want in hoofdstuk 1 van de brief die we met elkaar hebben gelezen, lezen we in vers 7 dat Paulus daar over de geest van lafhartigheid spreekt. Zo was Timotheus dus. Jong, ziekelijk en bedeesd. Een man waarvan je van tevoren zou zeggen dat hij voorbestemd was om de achtergrond te blijven. Geen kleur, persoon, maar iemand die anoniem in de grijze en grauwe massa verdwijnt. En toch heeft God deze Timotheus geroepen. Uit die grijze en grauwe massa vandaan. En hij heeft hem verantwoordelijkheid gegeven. Verantwoordelijkheid waar Paulus hem hier aan herinnert. Volgens Paulus is Timotheus geroepen. Geroepen om te staan voor het getuigenis van de apostelen. Hij mag dan wel een klein en onbeduidend mannetje zijn geweest, maar God heeft hem waardig gevonden voor deze grootste taak, op deze plaats, op dit moment, met deze eigenschappen. Zo zouden we dat trouwens ook van een ieder van ons hier kunnen zeggen. Dat wij door God geroepen zijn. Waardig om een eigen levensroeping, een eigen levenstaak te vervullen. In deze fase van ons leven, in deze omgeving en met deze middelen. Nu is roeping een woord dat we eigenlijk niet zo heel vaak gebruiken. Dat doen we eigenlijk alleen maar in heel bijzondere situaties. Als je tot ouderling wordt gekozen bijvoorbeeld. Of als je door iemand gevraagd wordt om als minister het land te dienen. Alleen in die gevallen dus waarin het gaat om een hele bijzondere beslissing. En daarom zullen de meesten van ons niet graag zeggen dat zij zich geroepen weten. Nu is dat op zich allemaal best, maar als de Bijbel het thema roeping aan de orde stelt, dan gaat het over iets met een veel bredere strekking. Een strekking die veel verder reikt dan de paar bijzondere gevallen waarin wij het over het woord roeping hebben. Als de Bijbel over roeping spreekt, dan gaat het over het veel diepere besef dat niemand van ons kan zeggen dat hij hier naamloos op aarde rondloopt. En dat niemand van ons alleen een weg door het leven moet zien te vinden, zonder dat het iemand uitmaakt wat hij doet of waar hij terechtkomt. Want er is één iemand die ons onder al die miljarden mensen kent en ziet staan. Iemand die het niet koud laat waar we terechtkomen. En die ons daarom roept. En dan gaat het niet over die ene bijzondere beslissing waar wij nog gesproken dat woord roeping voor gebruiken. Maar dat gaat over dat veel diepere besef dat je in heel je leven je door God aangesproken weet. In de vraag wie je bent. Bij alles wat je doet. In de omstandigheden waarin je geplaatst wordt. Geroepen om weg te breken uit dat door jezelf gekozen isolement. En om het leven langer bij jezelf, maar buiten jezelf, bij God te zoeken. Geroepen om in de concrete situaties waar het dagelijks leven je voor plaatst, om daardoor door de beslissingen die je neemt, je leven aan God te wijden. Geroepen om niet van het dagelijks leven, maar om vol overtuiging je plaats in te nemen in gezin, in kerk en maatschappij. Dat is waar het in de Bijbel dus over gaat als het over roeping gaat. God laat het niet koud wie we zijn en wat we doen en waar we terechtkomen. God wil wat met ons. Net zoals hij iets van Timotheus wilde toen hij hem vroeg te gaan staan voor het getuigenis van de apostelen. Roeping wil zeggen dat er constant aan je leven betrokken wordt. God wil dat we mannen en vrouwen zijn vol van zijn genade. Jongens en meisjes die in de concrete situaties van het dagelijks leven hem toegewijd zijn. Hij wil dat wij mensen zijn voor zijn aangezicht. Een zegen voor de omgeving waarin wij geplaatst zijn. Dat is iets geweldig moois. Je dat besef door God aangesproken te worden. Zodra daar iets van bij je doordringt en dat ook iets van jezelf wordt, dan geeft dat een enorme verdieping aan je leven. Het geeft er bijna iets van verhevenheid aan. Je leven dat anders doodnormaal en grijs zou zijn gebleven voor 1000 anderen, dat krijgt een glans kleur door. Want je leeft niet zomaar, je leeft voor God. Maar tegelijkertijd beginnen de moeilijkheden dan ook pas. Want het klinkt natuurlijk wel heel mooi. Mannen en vrouwen vol van genade. Jongens en meisjes die hem zijn toegewijd. Mensen voor het aangezicht van God. Dat klinkt bijna als iets van een andere wereld. Waar je helemaal in kan wegdromen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over het concrete leven dat wij nu in het heden leven. En dan kan het niet anders of je stuit als vanzelf op het verschil. Het verschil tussen wat ik zou willen noemen de mens die je in werkelijkheid bent en de persoon die je van Gods wegen behoort te zijn. Dat is iets wat we ook aan het voorbeeld van Timotheus kunnen zien. Aan de ene kant heel sterk dat besef van die roeping van God om te staan voor het getuigenis van de apostelen. En als we rijden naar ons leven om Gods geboden te gehoorzamen in de concrete situaties van elke dag. Om de verantwoordelijkheid te dragen voor de kind die hij je heeft gegeven. Om zorg te verlenen aan anderen die God op onze weg plaatst. Dat hele sterke besef van roeping is aan de ene kant. En aan de andere kant die drang bij je van binnen om daar eigenlijk heel hard voor weg te lopen. Daarvan kun je ook iets bij Timotheus proeven. Het gevoel van onmacht om te kunnen voldoen aan de dingen die er van je gevraagd worden. Het gevoel boven je eigen macht te moeten grijpen om tegemoet te komen aan alles wat er van je verwacht wordt. En soms voel je heel sterk de neiging bij je opkomen om de boel maar de boel te laten. Om alles maar op zijn beloop te laten gaan. En zelf terug te kruipen in je eigen schulp. Pas sprak ik een jongen van een jaar of 28, 30. En hij vertelde hoe hoog die spanning bij hem kon oplopen. Als hij 's morgens wakker werd, konden de van hem die dag verwacht werden hem zo verlammen, dan meldde hij zich ziek en bleef de rest van de dag maar op zijn bed liggen. Het kan ook anders, dat je niet vooraf, maar juist achteraf keihard op dat verschil stoot. Dan heb je gehoor gegeven aan dat waarvan je dacht dat God je ertoe riep. Misschien was je enthousiast en vol vertrouwen. Of misschien juist nadat je er alle moed voor bij elkaar geschraapt had. En dan loopt het mis. Je faalt. Je leidt een nederlaag. Dan zou je jezelf wel zo klein mogelijk willen maken. Wegkruipen in je eigen holletje. Zo ontmoedigd en teleurgesteld dat je nooit meer wil uitkomen. En dat zijn natuurlijk wel de extremen die we hier noemen. Ik denk dat we in de praktijk die spanning nooit zo hoog zullen laten oplopen. Om ons tegen zulke extreme spanningen en teleurstellingen te beschermen, hebben we voor onszelf de veilige middenweg gevonden. Natuurlijk zullen we, als het in onze mogelijkheden ligt, niet laten om iets te verwerkelijken van die roeping waarmee God ons roept. Maar dat echte vechten, de strijd om die roeping van God te gehoorzamen, die is misschien eigenlijk al lang verdwenen. Terwijl me dat juist heel wezenlijk lijkt. voor die roeping waarmee God ons roept. Die strijd. Niet alleen voor de mensen met een zwak karakter, maar uiteindelijk ook voor ons allemaal. En dat je die roeping er zelfs aan kunt herkennen. En dat iedereen op een gegeven moment daar wel tegenaan moet lopen. Die botsing in jezelf van het verschil tussen wie je van Gods wegen zou moeten zijn en wie je in werkelijkheid bent. En misschien dat we eens bij onszelf te raden moeten gaan als die persoonlijke strijd in ons leven ontbreekt. Zou dat niet een teken van geestelijke luiheid kunnen zijn? Of van zo'n zelfvoldaanheid dat de roeping van God ons eigenlijk niet eens meer in gang kan zetten? Gij dan, mijn zoon, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Zo spreekt Paulus zijn vriend Timotheus toe. En dat is ook de boodschap, de aansporing aan ons vanmorgen. Gij, dat klinkt heel krachtig. Paulus gebruikt die uitdrukking wel vaker in deze brief. Zo'n 4 of 5 keer wel. En dat doet hij dan telkens op hele cruciale punten. Telkens als Paulus merkt dat Timotheus op het punt staat om voor zijn roeping weg te lopen, springt hij met deze woorden in en grijpt hij Timotheus als het ware bij zijn lurven. Gij dan. En dat zijn niet alleen krachtige woorden. Het zijn ook woorden waar gezag, waar autoriteit spreekt. Gezag en autoriteit die niet uitsluitend aan Paulus toe te schrijven zijn. Door die woorden heen proef je iets van het gezag en de autoriteit van God zelf. Het gaat hier om een herbevestiging van de roeping waarmee hij ons roept. Als je dan voor je gevoel op het punt staat weer terug te glijden in die grijze en grauwe anonimiteit. Als je dan denkt dat er toch niemand is die je ziet staan. En als je stilletjes je post wil verlaten. Dan klinkt dat gij van Gods stem. En dat is niet gij van de uitgestoken vinger, die je dan nog eens lekker nawijst. Maar dat is dan het gij van Gods uitgestoken hand. Het gij waarmee hij je ziet staan onder al die miljarden mensen. En waarmee hij je weer terug naar de post die je op het punt stond te verlaten. Gij dan. Als je als gemeentelid op het punt staat af te haken van de gemeente, omdat je het gevoel hebt dat er toch niet naar je geluisterd wordt. Als je als jongen niet meer weet waar je de kracht vandaan moet halen, langer de strijd aan te binden met je verborgen zonde. Als je als vriendin het niet langer meer kan opbrengen om als enige voor je vriendin te zorgen, die altijd maar aandacht voor zichzelf vraagt. Als je als vader of moeder op het punt staat het gevecht om je kind op te geven. Als je als weduwe of weduwnaar niet meer weet hoe je het in die verstikkende eenzaamheid moet bolwerken. Gij. Je denkt misschien wel dat je er alleen voor staat. En je hebt misschien wel het gevoel dat het niemand zal schelen als je er stilletjes tussenuit glipt. Maar God ziet je staan. Zijn bijzondere aandacht geldt vanmorgen jou. Wees krachtig. Dat is opvallend. Opvallend vanwege de richting die Paulus hier met die bemoediging inslaat. Hij kende waarschijnlijk Timotheus als geen ander. Hij was zijn vertrouweling. En de zwakheden en tekortkomingen die voor anderen misschien verborgen waren, waren Paulus zeker wel bekend. Maar toch staat Paulus daar niet, hier niet bij stil. Daar gaat hij niet op in. Hij zegt, wees krachtig. En dat is juist precies het tegendeel wat zijn weifelende en tweeslachtige vriend is. Hij bevestigt zijn vriend niet in zijn zwakheden en tekortkomingen. Maar hij blijft hem aanspreken op wie hij van Gods wegen behoort te zijn. Zo goed Paulus Timotheus kende, zoveel beter kent God ons vanmorgen. Je nietigheid, je machteloosheid, het gevoel van onvermogen dat je soms kan overvallen. En met die kennis staat God ons vanmorgen niet om de oren. Daar blijft hij ons niet op aankijken. Dat is precies de garantie die God geeft als wij zeggen dat hij onze zonden vergeeft. En daarom mogen we er vanmorgen ook van overtuigd zijn dat God ons vanuit dezelfde intimiteit aanspreekt. aanspreekt als Paulus Timotheus. Mijn vriend. Mijn zoon. Mijn dochter. Maar dat begrip voor onze situatie en zijn bereidheid om te vergeven, die zijn voor hem geen reden om het er dan maar verder bij te laten zitten. God wil ons echt anders zien. Niet als de personen die we nu in werkelijkheid zijn, maar als de personen zoals hij ons altijd al kunnen zien. En daarom bevestigt hij ons vanmorgen niet in onze machteloosheid en ons onvermogen. Hij legt ook niet de lat een stukje lager, zodat we dan misschien wel net bij zouden komen. Maar hij houdt eraan vast om ons te willen zien als heilige mensen. Mensen die voldoen aan de roeping waarmee God hen roept. Die gehoorzamen en die niet verzaken. En hoe moeilijk het daarom ook voor ons kan zijn, hoe uitgeput we ook zijn van de strijd die we voeren in ons leven, we worden vanmorgen niet ontslagen. Er wordt ons geen tijd gegund om even te ontspannen. Integendeel, wees krachtig. Blijf die strijd aanbinden met die verslaving. Laat die vriendin niet los. Houd vast aan de roeping waarmee God u geroepen heeft. In, of beter vertaald, door de genade die in Christus Jezus. Dat is vanmorgen wel heel belangrijk. Dat we dat gedeelte van de aansporing van Paulus ook lezen. Belangrijk voor Paulus. Want als hij dat niet had toegevoegd, dan had hij zich alle verdere moeite wel kunnen besparen. Een persoon als Timotheus gebieden krachtig te zijn, dat is niet zoiets als een slak bevelen snel te zijn. Dat zit er gewoon niet bij hem in. Maar dat is ook belangrijk voor ons. Want zonder die toevoeging zou die aansporing van morgen kunnen aanvoelen als het nog eens een zweepslag over onze vermoeide ruggen. En we waren al op geen enkele manier meer vooruit te branden. Maar in, of misschien dat je beter kunt zeggen, door de genade die in Christus Jezus is. Dat maakt het verschil. Het is niet een aansporing van God die bij ons het laatste restje kracht wil aanspreken. Ook niet de poging om het laatste beetje energie wat we hebben uit ons te persen. Zodat we nog met de laatste krachtinspanning onze roeping wel kunnen gehoorzamen. Maar deze aansporing is door God vanmorgen bedoeld om een radicaal nieuwe gerichtheid aan ons leven te geven. Een gerichtheid op de genade van God. Wat God van je vraagt kan soms bovenmenselijk zwaar. Leven vanuit het besef voor het aangezicht van God te leven en door hem geroepen te zijn, dat is niet makkelijk. Dat brengt spanning en onrust met zich mee. Spanning en onrust die op sommige momenten zelfs ondraaglijk kunnen worden. Zeker als je je verdiept in het leven van zo'n figuur als Timotheus, of als je zo'n tekst leest als we nu onder handen hebben. Als je dan weer eens voor jezelf gaat nadenken en als je als het ware weer herinnerd wordt aan die God gegeven roeping, dan kun je het soms spannend krijgen. Maar dat mag voor ons vanmorgen niet de aanleiding zijn om dan ook maar te verslappen. En om de handdoek in de ring te gooien. En te vluchten naar de donkere achtergrond waar we ons ongemerkt voor God menen te kunnen drukken. Dat moet juist aanleiding zijn om, en het lijkt me goed om vanmorgen heel bewust dat woord in de mond te nemen. Het moet juist aanleiding zijn om ons te bekeren. Van blik. Radicaal wijzigen van oriëntatiepunt en krachtbron van ons leven. Dat we ons gaan oriënteren op de genade die God ons geeft in zijn Zoon Christus Jezus. En juist dat vergeten we vaak. Er staat er niet zomaar, wees sterk. Maar er staat, wees sterk door de genade die in Christus Jezus is. En daarom zegt God ook niet tegen u, vecht om uw kind. Maar vecht om uw kind door de genade die in Christus Jezus is. U wordt ook niet door hem geroepen om u manhaftig te weer te stellen tegen de eenzaamheid. Maar om er niet aan onderdoor te gaan. Door de genade die in Christus Jezus is. Door de genade die in Christus Jezus is. Een paar woorden maar die worden toegevoegd. Maar alles was er zo heel anders door. We krijgen er niet het zoveelste goed bedoelde zetje mee in onze rug. De aansporing is niet de zoveelste bemoedigende klap op onze schouder. En dan moeten we het maar verder zien. En kijken wat er van het gehoorzamen van onze roeping terechtkomt. Maar we worden ermee op een totaal ander spoor gezet. Namelijk dat van het leven in en met Christus Jezus. Dat wij God daadwerkelijk gehoorzamen in alles wat hij van ons vraagt. Soms stellen wij ons dat voor als een werkelijkheid die eigenlijk nog heel ver voor ons ligt. En waarvan je eigenlijk alleen nog maar kan dromen dat er ooit iets van in je leven terechtkomt. En we vergoeilijken het vaak voor onszelf door te zeggen dat God genadig is en geeft. Maar is het eigenlijk wel zo'n utopie die zo heel ver voor ons ligt? Is de mogelijkheid om te gehoorzamen niet veel dichterbij dan we soms denken? Omdat God het voor ons mogelijk gemaakt om te gehoorzamen door ons zijn Zoon Jezus Christus te schenken. Dat verschil tussen wie we zijn en wie we zouden moeten zijn. Daarmee hebben we het vanmorgen niet over het verschil tussen een ideaal en de werkelijkheid. Maar uiteindelijk, hoe genuanceerd het ook kan liggen, uiteindelijk over het verschil tussen een leven met of zonder Jezus. Over een leven dat wel of niet gevormd wordt door de werkelijkheid van zijn genade, van zijn liefde, van zijn ontferming. Die vasthoudendheid van God om ons te houden aan wat wil dat we zijn. Dat trekken vanmorgen van hem aan ons. Dat is geen drama, maar juist een uitnodiging om radicaal met een nieuw leven te beginnen. Een uitnodiging om niet langer ons blind te staren op het onmogelijke wat God van ons vraagt, maar op dat wat hij ons geeft. Zijn genade, zijn kracht, zijn liefde die wij mogen vinden in en door het leven met ons. En zo wil hij ons vanmorgen langs en in die weg ons dicht te brengen bij waar hij ons hebben wil. Mensen die voor zijn aanzicht leven. Hij vraagt ons niet een stukje harder te lopen of om ons nog net maar even meer in te spannen. Maar hij vraagt aan ons om ons te bekeren. Het kan zijn dat we vanmorgen weinig echt nieuwe dingen horen. Dat valt ook moeilijk te ontkennen. En soms kunnen we daar in de kerk ook zo op gespitst zijn, een originele uitleg of een nieuw gezichtspunt. Maar wat verandert een nieuw gezichtspunt aan ons leven? En komt dat nu echt tegemoet aan wat wij nodig hebben? We hebben vanmorgen met een aansporing te doen en aansporingen zijn niet bedoeld om onze hersens te verwennen en te prikkelen, maar om in ons leven orde op zaken te stellen. Om een heroriëntatie in ons leven teweeg te brengen. En daarom gaat het vanmorgen niet om dat, daarom gaat het om dat we ons door God aangesproken weten. In de eerste plaats aangesproken in ons leven. Om ons te richten op wie wij van hem behoren te zijn. Niet als last, maar als genade. Weggeroepen uit de anonimiteit. Grijze en grauwe bestaan. Maar daarnaast ook aangesproken om daarvoor radicaal van gerichtheid in ons leven te veranderen. Om aan die roeping te kunnen antwoorden. Dat we niet bij het eerste blijven hangen en ons blind staren op ons eigen onvermogen en onze eigen beperkingen. Maar dat wij die in de kracht van Gods genade tegemoet treden. Ons bekeren. Dat is geen kwestie van ons hoofd, maar van ons hart. Dat is geen zaak van verstand, maar van leven. Dat vraagt van ons om heel concrete daden en stappen. In het gedeelte wat volgt noemt Paulus daarvan drie voorbeelden. Hoe een leven dat georiënteerd is op God en zijn genade eruit ziet. Daar kunnen we vanmorgen niet bij stilstaan. Maar laten we ons vanmorgen vooral aangesproken weten door de richting en het spoor waarop onze tekst ontzet. Om die strijd even te beslechten tussen wie wij in werkelijkheid zijn en wie we zouden moeten zijn. Het spoor van de genade. De kracht die wij vinden in en door het leven met. Misschien dat we vanmorgen hier kwamen met een vaag bewustzijn dat God ons roept. Misschien kwamen we hier vol van de stress die de roeping van God in ons leven teweeg brengt. Misschien dat we hier wel gaan, maar dat is naar tijd in ons leven om te voldoen aan wie wij van God behoren te zijn, de afgelopen week hebben opgegeven. God spreekt ons aan. Hij nodigt ons uit om te putten uit de kracht van zijn liefde, van zijn genade. En hij spoort ons aan om in elke omstandigheid en situatie in ons leven gericht te zijn om God te gehoorzamen. Ons leven hem te heiligen. Gij dan, mijn zoon, mijn dochter, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Amen.